geboren worden. De meeste mensen hebben het ooit gedaan, al heb je daar vermoedelijk geen actieve herinneringen aan. En hoe klein ook de kans dat jij nou net geboren bent, die ene dag. Over de geschiedenis van conceptie en geboorte heeft mijn gast dit uur Trudy de Huy een boek geschreven. Ei, foetus, baby. Het is een boek vol gruwelijkheden. Daaronder ligt een vraag die in al haar werk terugkomt. Achter wetenschappelijke waarheden en het gezag van de witte jas schuilen keuzes, menselijke keuzes, meningen en moraal. Wat kun je nog zonder meer geloven? Na het lezen van het boek was ik ook een beetje blij dat ik niet als vrouw geboren ben. Welkom bij het uur met Trudy de Huy. Trudy de Huy, hartelijk welkom. Wat leuk dat je langs wilde komen. Dank je wel daarvoor.
Ja, ik mocht.
Ja, het is heel wonderlijk om te gaan praten over conceptie en zwangerschap en geboorte. Want ik heb daar natuurlijk helemaal geen ervaring mee, behalve geboren worden.
Oh ja.
Maar ja, daar heb ik dan geen herinneringen aan. Dat is eigenlijk ook wel zonde. Je wordt je één keer geboren en dan let je niet op. Dat is ook de kans dat je geboren wordt ook trouwens. Dat je vader ejaculeert in de buik van je moeder en dan 60 miljoen zaadjes, dus de hele bevolking van Frankrijk. En dat net jij daar uitkomt,
ja,
die dag.
Ja, dat zeg jij zo, hè? Maar Elsalijn Kingma heeft daar een prachtig artikel over geschreven. Wat ik ook citeer. Ja, dan werpt ze de vraag op, was jij ooit een onderdeel van je moeder? En daar heeft ze dan een heel artikel over. En op een gegeven moment zegt ze, dat vond ik heel helder. Nee, dat was je niet, want jij was jij nog helemaal niet.
Je bestond gewoon niet.
Ja, je bestond als een bevruchte eicel, maar het is heel gek te denken. En mensen doen dat vaak. Dan had ik zeker niet geboren mogen worden. Nee hoor, dat was jij helemaal niet.
Je had ook nooit geweten dat je niet geboren was. Dus in die zin kan je die hele vergelijking opheffen. Iemand die niet weet dat hij geboren is of niet geboren is, die heeft er ook geen last van.
Precies, en dat is zeker niet jij. Nou ja, dat is een hele beweging in de VS. Daar heeft Kingma het niet over, maar hij fascineert mij. Dat is de beweging van abortion survivors. En die abortion survivors, die wijten dan een handicap die ze hebben aan een mislukte poging tot abortus. En dan beklimmen ze podia en dan gaan ze roepen, I forgive you, mom. En, maar dan, daar zie je dus van, ja, ten eerste weet je natuurlijk niet wat daar precies gebeurd is ooit. Maar die gedachte van, het was ik die jij hebt willen aborteren. Maar die ik, die ontstaat natuurlijk pas in de loop van een kleuterleven.
Dan word je pas wie je bent. Het is wel interessant, omdat abortus natuurlijk geen slachtoffer heeft dat je kan interviewen, aan het woord kan laten. Je kan wel een moeder die zegt spijt te hebben aan het woord laten.
Ja.
Als je het wil politiseren. Of hier iemand die bijna geaborteerd was. Die kan je aan het woord laten. Maar de geaborteerde vrucht, die zou je niet snel op CNN zien.
Ja, een van de journalisten die mij geïnterviewd heeft, die vond ik wel fascinerend. Die zei, ja, toen ik werd geboren zat ik als het ware om het spiraaltje heen gevouwen. Kijk, een spiraaltje wiebelt een eicel los. En inderdaad gebeurt het wel eens dat dan toch doorgaat, de zwangerschap. Als die dan toch doorzet. En
dat
dan,
die toch kan hechten.
Ja, en dan is dat spiraaltje bevindt zich nog ergens. Maar zij vertelde het lachend, ze had er helemaal geen last van. Maar ze zei wel, ik ben de jongste van een hele reeks. En mijn moeder had eigenlijk niet meer zwanger willen worden. Dus zij is ook een soort abortion survivor. Maar eigenlijk zei je iets anders. Je zei, je kunt nooit een slachtoffer interviewen. In de VS dus wel.
Nu dus wel, ja. Ik ben trouwens ook blij na het lezen van je boek dat ik als man ter wereld ben gekomen.
Ik ook. Ik ben niet als man ter wereld gekomen.
Maar je had gewild dat je... Nou ja,
ik dacht wel, wat vreselijk. Tot en met de generatie van mijn moeder nog. Zo ontzettend zwaar dat leven van die vrouwen. Dus ik was vooral de hele tijd blij dat ik... Ik ben van 51, dus dat ik pas laat geboren ben. In mijn geschiedenis gezien, in de geschiedenis die ik geschreven heb.
Het gaat eigenlijk ook over de jouw generatie, de generatie van je moeder, van je grootouders en dan daarvoor. Dus je kunt eigenlijk die gynaecologische geschiedenis dus gewoon naast je eigen geschiedenis leggen.
Ja, dat is voor een deel is dat de truc van iemand die een boek schrijft. Hè? Want ik dacht, ik moet dit wat concreter maken, want anders gaan mensen zwemmen in de geschiedenis. Dus dan kun je zeggen, nou, dit was de tijd waarin mijn grootmoeder leefde. En dat vond ik trouwens ook voor mezelf wel iets om te beseffen. Hè? Deden ze dit soort experimenten met vrouwen en dan zonder hun te vragen. Oh jee, dat was mijn oma nog van 1890 die dit soort dingen heeft moeten meemaken.
Zo kort geleden dus ja. Eigenlijk.
Ja, nou ja, jonge mensen zullen het heel lang geleden vinden. Dat merk ik wel eens in de reacties. Nou, dat was al heel lang geleden.
Ja, als je zelf van 2005 bent, dan voelt
precies,
dat anders.
Dan, ja, ja, ja. Maar het wordt toch concreter als je het aan mensen illustreert die je nog gekend hebt. Dat is eigenlijk, dat deed mij ook wel wat.
De dokter beslist en de dokter is een man. De wetenschap is een mannenbedrijf in die tijd.
Ja.
En de vrouw.
De kerk is een mannenbedrijf.
Ja, de kerk heeft enorme invloed. Ja. En de vrouwen ondergaan het allemaal.
Ik was zelf verrast over wat er zo allemaal uit die documenten naar boven kwam. En ik kon mij niet aan het gevoel onttrekken van ja, vrouwen zijn heel lang werkelijk gebruiksvoorwerpen geweest. Voor de goddelijke opdracht, quasi goddelijke opdracht, want mensen hebben de Bijbel geschreven. Bevolk de aarde en onderwerp haar. Wees vruchtbaar en word talrijk. Heers over dit en heers over dat. Dat is een Bijbelcitaat. Ja, en die vrouwen waren daar instrumenten voor.
Een vehikel, een geboortekanaal.
Ja, ze waren tot heel voor kort geen gesprekspartners, geen volwaardige medemensen.
Bijvoorbeeld een dokter die een experiment een paar keer overnieuw doet, zodat de leerlingen het goed kunnen zien en daarbij een levend onderwerp gebruikt. Dus een vrouw onderzoekt, een baarmoeder, en dan een tangetje ergens doorheen haalt en dat gewoon een paar keer overnieuw doet, zodat iedereen het goed kan zien. Zonder overleg met de patiënt. Het is maar een van de horrorverhalen die ik uit je boek heb gehaald.
Vele, hele bevallingen die met röntgenstralen zijn gevolgd. En dan waren die barende vrouwen werden op metalen platen gelegd. En dan stap voor stap de bevalling volgen. En zeggen, ja, dit is hele sterke straling, dus je lamp gaat nogal eens kapot.
Terwijl je er zelf in ligt.
Ja, terwijl die vrouw daar ligt. Maar die arts die daarover schreef, die maakte zich vooral zorgen over het stuk gaan van zijn lampen. En nu zijn we ongeveer in 1920. En toen waren de waarschuwingen er al van alle kanten van dit kan niet. Je beschadigt, ik zou bijna zeggen je object van onderzoek. Maar ja, dat heeft iets van 75 jaar geduurd voordat men de waarschuwingen echt serieus ging nemen.
Is dat ook een motief geweest om dit te schrijven? Was dat ook een van jouw interesses, de manier waarop met vrouwen is omgesprongen?
Nou, eerlijk gezegd helemaal niet.
Okay.
Ja, dat klinkt heel dom, hè? Ik bedoel, ik wist natuurlijk wel dat er niet zachtzinnig met vrouwen omgesprongen is. Maar ik had eigenlijk een heel ander boek willen maken. En dat was ik had al boeken gemaakt over de vraag wat telt eigenlijk als een stoornis, een psychische stoornis. Dus over psychiatrie en dan laten zien het zijn niet de hersenen die zeggen dat iemand ADHD heeft, want er hangt geen bordje stoornis in het brein. Dat zijn menselijke klassificaties. Je klassificeert iets als een psychische stoornis, je noemt het dysfunctional disorder, dan hoort het bij het vakgebied psychiatrie. En dat heeft consequenties voor mensen.
Dat is een definitie door mensen geschapen, niet een objectief wetenschappelijk feit.
Ja, wel, want alle objectieve wetenschappelijke feiten zijn gebaseerd op definities. Als je zegt, het percentage in de armoede in de bevolking is X, is dat op een normatieve definitie gestoeld van wat als armoede telt.
En ergens is er een besluit genomen door iemand in een bedrijf.
Ja, dat kan niet anders.
Die zei, oké, hier stellen we de grens vanaf wanneer het armoede mag heten.
Ja,
vanaf wanneer het een stoornis moet heten.
Ja.
Of welke kwalificatie dan ook.
Ja, dat is het werk van wetenschappers. En als ze dat goed doen, verdient dat grote bewondering. Wetenschap is niet alleen meten. Wetenschap is ook ontzettend goed en verantwoordelijk nadenken. En nadenken over de consequenties van je besluiten. Nou, ik heb enorme bewondering voor wetenschappers die dat gedegen en met besef voor moraliteit en met heel veel kennis van zaken doen.
Dat is positief geformuleerd. Ik draai het meteen om in mijn hoofd.
Ja.
Je hebt veel respect voor mensen die dat gedegen en met moraliteit doen. Draai het om. je ziet nog wel eens dat het niet zo gedegen en met iets minder moraliteit gebeurt.
Absoluut. Zie je evenveel en daarom wil ik er steeds de aandacht op vestigen. Denk nou niet dat een feit, uitgedrukt in een getal of een plaatje of een geluid, een rechtstreekse verwijzing naar de werkelijkheid is. Een feit is een eindproduct van allerlei bewerkingen. Net zoals je een bord eten een eindproduct van allerlei bewerkingen is. En waarom zijn we wel geïnteresseerd in de ingrediënten van ons voedsel, maar niet in de ingrediënten van onze feiten, die net zo goed ons leven maken? Dus als de etymologie van het woord feit, dat komt van Latijn factum, facere, maken, doen. Dus net zoals ons voedsel gemaakt is, zijn onze feiten gemaakt. En ik noem ze maaksels die maken, omdat ze ook nog onze levens maken.
Dus de dokter zegt, jij hebt ADHD. En dan is iemand vaak ook blij met de diagnose. Nu snap ik alles, alles valt op zijn plaats, komt voor.
Ja, zeker.
Maar stelt zich misschien niet altijd de vraag, wat betekent dat eigenlijk? Waar komt die definitie vandaan? Wie heeft eigenlijk die kwalificaties opgeschreven?
Ja, en dan sommige wetenschappers maken mensen dan wijs dat de genen of hersenen dat bepalen dat het een stoornis moet heten. Maar dat is gejokt. En dat vind ik dus, dat noem ik ondemocratische wetenschap. Dat hoort niet. Dat moet je niet doen, dat moet je jezelf ook niet wijs maken. Want je moet blijven beseffen dat dit een, deze inkadering een menselijk besluit is. En als je dat zorgvuldig doet als wetenschapper, dan mag je heel trots op je werk zijn. Want het is een essentieel onderdeel van goede wetenschap. Daardoor heb ik het woord discursieve precisie voor bedacht. Want we letten alleen maar op statistische precisie, maar niet op de discursieve precisie die er helemaal aan vooraf gaat. Neem weer het voorbeeld van armoede. Eerst heb ik een definitie van armoede nodig. Dan moet je heel goed maatschappelijk geïnformeerd zijn om dat goed te kunnen doen. En kijk op de website van Sociaal en Cultureel Planbureau. Die leggen de bevolking goed uit welke definitie van armoede in hun cijfers verstopt zit en waarom ze die kiezen en hoe ze die vervolgens in meetmethoden hebben omgezet. Nou, dan kan je in discussie. Maar als je zegt ADHD veroorzaakt de drukte, of autisme veroorzaakt het gebrek aan sociale vermogens, dan ben je een beetje aan het jokken, want je hebt...
Alsof dat
zelf
een soort natuurgegeven is, dat nou eenmaal altijd ADHD is als het daar in de hersenen zit.
Ja, en ook in NRC Handelsblad kom ik elke keer weer artikelen tegen over verborgen autisme bij vrouwen die goed oogcontact maken, functioneren in een baan, maar wel ongelukkig zijn. En dan denk ik, dat ongelukkig zijn, dat wil ik wel geloven. Maar als jij die definitie, dan rek jij de definitie van autisme enorm op ten opzichte van de tijd dat ik nog in de kinderpsychiatrie werkte en kinderen met autisme overduidelijk geen oogcontact maakte enzovoorts. Dan heb je de definitie dus verbreed. Mag je doen, maar wees er eerlijk over.
Wanneer ben je autist? Wanneer voldoe je aan die kwalificatie? En welke conclusie kan je eraan besluiten? En, dus als een chef die in de keuken laat kijken, dat doen ze liever
exact.
Ook niet.
Ja, chefs laten steeds meer in de keuken kijken. En dat vind ik ook heel goed. En op voedselproducten staan de ingrediënten. Dat moet bij feitenproductie ook. Niet dat het zo is dat we de hele dag geïnteresseerd moeten zijn in al die ingrediënten. Want dat gaat niet, dat kan je niet leven. Maar nu wij beseffen dat voedsel uit ingrediënten bestaat, gaan we wel bewuster met ons voedsel om. En letten we beter op. En zorgen we dat de commercie daar niet al te veel invloed op mag hebben, enzovoort.
Het was vroeger een gezegde, als je gezien hebt hoe de worst gemaakt wordt, dan lus je hem niet meer.
Ja, ofwel. Hè? Je ziet dat hij heel goed. Ik eet grotendeels vegetarisch, maar heel soms toch wel wat. Ik kom uit Groningen van de Waddenslager, waarvan ik de varkentjes heb ik gezien zelfs. Ja.
En dan weet je dat het goed zit. Ja. Maar je had een boek geschreven. Ik vroeg, was het ook een reden omdat je verontwaardigd was over wat vrouwen is aangedaan? En toen zei je, nee, het gaat mij echt om die kwalificaties.
Die klassificaties. Die feiten als maaksels die maken.
En we hadden het daarvoor over iemand die zei, ik zat in mijn jonge jaren als embryootje om een spiraaltje gevouwen. Maar die had wel het idee, dat was ik.
Ja, en nee, ze lachte erbij. Ze was slim genoeg om dat te beseffen van niet.
En je zei ook van het ik, dat begint pas vanaf je vierde.
Nou, nee, dat is iets wat zich langzaam ontwikkelt. Maar je hebt bijvoorbeeld, ik kwam een cartoon tegen van op RevoWeb. En die kan je bestellen als affiche. En dan zie je een soort kleuter in een baarmoeder zitten. En die laat een tekstballonnetje erbij. En daar staat, als mijn vader mijn moeder verkracht heeft, waarom moet ik daar dan voor boeten? Dat is dus een anti-abortus. Dit is gruwelijk natuurlijk, dit is schandalig. Maar vooral dat woord ik ook. Hè? Het is al een pratend wezentje. En mijn vader en mijn moeder en een wezentje met een ik-besef.
En ligt daar dus in de baarmoeder te balen van wat er aankomt.
Ja.
Maar het is wel interessant, wanneer begint ik? Wanneer begint het leven? Wanneer begint een mens? Dat is de kern van de discussie.
Wanneer spreek je van een mensje? Dat is en van een ongeboren mensje. Je raakt dan natuurlijk ook meteen de abortusthematiek. Maar ik wil eventjes nog een stapje terug voordat we dit onderwerp weer oppakken. Want anders heb ik nog steeds je vraag niet beantwoord. Wilde je meteen al een boek gaan maken over onrecht ten aanzien van vrouwen? Wat ik wilde was een boek met korte hoofdstukjes, waarin ik steeds laat zien dat wetenschap klassificaties ontwerpt, dat daar feiten op worden gebaseerd en die dan mensenlevens gaan bepalen. Dus dat we op een andere manier naar wetenschap moeten kijken. En ik wilde steeksproefsgewijs uit een heel mensenleven voorbeelden plukken. En ik had ook de definitie van dood in gedachten. Omdat wie telt als dood, dat is veranderd door de orgaandonatie. Wat hartdood van vroeger, nu is het criterium hersendood. Dus wat telt als dood is ook al en steeds met veranderende technologie, veranderen die klassificaties, wat dan weer grote invloed op mensenlevens heeft. Ik dacht, ik ga kleine hoofdstukjes maken waarin ik dat in een heel boek laat zien.
En dus dit is eigenlijk gewoon maar het eerste deel van een hele lange reeks die nog moet komen.
Ja, ik weet niet of die nog ooit komt. Maar ja, toen begon ik dus voor de geboorte. Ik wou van voor de geboorte tot na de dood. Ik begon dapper aan voor de geboorte. En ik ben aan een draad gaan trekken die zo, leidende verleden, wat zoveelzijdig en veel kleur had. En dat het boek is geworden. En de grap is dat ook wat telt als dood komt in, en wat telt als leven komt in bij dit onderwerp al helemaal aan bod.
Wanneer krijgt de foetus een ziel? Is een hele belangrijke vraag door de geschiedenis heen.
Ja.
Moet je het kindje dopen als het gestorven is? En wanneer telt dat dan nog? En dat wordt vervolgens een praktijk met een soort spuit, waarbij de moeder soms ook gewond raakt. Omdat ze alsnog in die buik een soort doop willen plegen.
Ja, sterker nog, de vrouwen werden ervoor opengesneden. Terwijl op geen enkele manier de keizersnede veilig was. En zeker niet als een priester het met. Ja, het is te vreselijk om te vertellen. Mensen zeggen, ik wil dat boek niet lezen als ik het vertel, maar ik kon het toch ook niet weglaten dat ik daarop gestuit ben. Het idee was als volgt. Als een zwangere vrouw was vaak stervend of ziek, hè, vooral in het verleden tijd was dat vaak zo. Als men dan merkte dat ze zwanger was, had de katholieke kerk bedacht, nou, daar zit dan een zieltje in en dat zieltje moet op het blote hoofdje gedoopt worden, want anders mag het kind de hemel niet in. Moet het in het voorgeborgte blijven, wat ellendig eeuwig voortbestaan is. Maar men had ook niet de mogelijkheid om goed in te schatten wanneer een zwangere vrouw echt overleden was. Dus men gebruikte het mes, of op zijn best die doopspuit, wat op een gegeven moment een oplossing was, maar dat komt pas bij een vergevorderde zwangerschap. Dus men gebruikte het mes zelfs bij 3 maanden zwangerschap om op dat blote hoofdje van dat beginnende foetusje water te kunnen sprenkelen. En dan zei de arts wel, in de 17e eeuw zeiden ze al, je pleegt een moord, je maakt die vrouw dood. En ja, maar ik ben zelfs in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde uit jaren 1920 nog tegengekomen dat artsen hier tegen protesteerden, maar dat ze de hele discussie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde ingezonden brieven hebben. Bemoei je mee als arts. Priesters moeten dit doen.
Dus de katholieke kerk bepaalde in dit geval de geneeskundige praktijk. Ook wonderlijk.
Ja. Ja, nou, artsen hebben heel lang moeten vechten voor een zelfstandige rol en naast de kerk. Er is heel veel strijd geweest. En er zijn ook heel veel artsen, net zoals politici geweest, die primair gelovig waren. Dus dat hun geloof dicteerde hun politiek. Is nog zo bij sommige politici. En het geloof dicteerde ook voor veel artsen wat goede medische wetenschap was. En dan gingen sommige artsen daar weer tegenin. Die zeiden, ja, maar hier weet de kerk niks van. Dat weten wij veel beter. Dus je hebt eeuwenlang het grote probleem gehad dat een vrouw met een zwangerschap met problemen, dan waren er dokters die wilden die vrouw redden. Maar dat moest dan ten koste van de ongeborene. En dat was ook heel erg naar, zeker bij een gevorderde zwangerschap. Dat was afschuwelijk, dus die artsen vonden het ook afschuwelijk. Ik heb gelezen hoe ze daarover spraken. Maar zij wilde dan die vrouw redden, want die had vaak al een aantal kinderen. Die kinderen bleven anders moederloos achter. Maar de kerk wilde die ziel van de ongeborene redden. De ziel van de vrouw was al gedoopt, dus die was niet belangrijk. Maar die ongeborene moest gedoopt.
Zodat hij naar de hemel kan. Dat is
ja,
het.
Nou ja, het is bijna. Ik ben zelf katholiek opgevoed, dus ik dacht, ik ga wel even zitten om dit allemaal uit te leggen aan mensen, aan de ongelovigen. Maar hoe meer ik opschreef, hoe gekker het verhaal werd eigenlijk.
Echt gruwelijk. Maar het gaat weer over die definitie van, is dit al een mens? Is
nou ja,
dit al
is
een wezen?
Ziel. Is bij hen ziel? Was de ziel. Dat was echt al de ziel. Ja, en dat hele idee van een ziel, dat is bedacht omdat zielzorgers er dan macht over hadden. Hè? Want als het een ziel is, dan moet er een zielzorger aan te pas. Nou, dat hebben ze niet alleen bij woorden gelaten. Daar hadden we het zojuist al over. En je ziet eenzelfde beweging. De ziel is nu een kloppend hartje geworden. Dat komt ook door apparatuur. Hè? Er is geen kloppend hartje, maar er is apparatuur die een beginnend iets wat later een hartje wordt in beeld en geluid kan weergeven. Dus dan heb je weer de klassificatie hart veranderd als er nieuwe apparatuur verandert.
Dus
net
er komt
de
bijvoorbeeld
klassificatie
een
dood veranderd door nieuwe apparatuur.
Er komt een echo en vanaf dat moment gaat dat ongeboren kind een grotere rol spelen, want wordt zichtbaarder.
Ja, ja ook. Ja. Het is de echo die het hele mensje in wording visualiseert. En ik begrijp heel goed dat gevoelsmatig dan een klein meisje wordt. Zeker omdat je je eigen komende kind ziet. Dus natuurlijk kan je dan over een baby spreken. Je kan ook door nieuwe apparatuur kan je al heel vroeg een naam geven. Want je weet of het een jongetje of een meisje wordt. Dus dan vinden mensen heel belangrijk. En dan heeft het al een naam enzovoort. Maar in de abortusdiscussie wordt dat aangegrepen als, zie je nou wel, het is al een echt meisje.
Zonder daarbij rekenschap te geven dat de apparatuur het ook een beetje vormgeeft.
De apparatuur geeft het volledig vorm. Ik moet het anders zeggen. Argumenten uit de Bijbel en uit het geloof, die hebben minder recht van spreken meer tegenwoordig. En dus is men de argumenten uit de wetenschap gaan gebruiken.
Dat staat sterker.
Dat klinkt veel sterker.
Dat is wel interessant. Dan komen we terug bij je eerdere betoog dat wetenschappelijke feiten hebben overtuigingskracht. Een witte jas heeft overtuigingskracht.
Ja.
Maar daarachter zitten vaak hele andere opvattingen met een hele andere oorsprong.
Ja, ja en soms proberen wetenschappers daar tegen in te gaan. Ik heb bijvoorbeeld artikelen gevonden van cardiologen die zeggen, ja, maar we hebben nu toch wel heel impliciet de definitie van het woord hart veranderd. De klassificatie hart veranderd. Want vroeger was een hart het orgaan dat zelfstandig bloed door een lichaam pompt en zo dat lichaam in stand houdt. Maar zo'n prematuur hartje van een ongeborene of iets, een hartje in wording, in medische leerboeken staat, het lijkt nog vooral op dat van een vis. Want het heeft helemaal geen vier hartkamers. Dus dan verander je al, als je dat een hart noemt, verander je de klassificatie hart al. Als je het dan ook nog over het kloppende hartje gaat hebben, wat een artefact is van hedendaagse apparatuur, die ultrasonen geluiden die wij niet kunnen horen. Die apparatuur zet die om in hoorbaar geluid, dat is een vertaalslag, en zet het om in beeld. Maar dat beeld en geluid verwijst niet rechtstreeks naar de werkelijkheid. Dat is een middel voor wetenschappers om met elkaar te kunnen communiceren.
Net zoals dat hersenen
niet, ja, net zoals hersenen zijn niet gekleurd. Hè? Je zegt wel, de hersenen lichten op, lees je dan in de krant. Natuurlijk lichten die hersenen niet op. Die kleurtjes in die hersenen, die brengen wetenschappers aan om hun berekeningen met elkaar te communiceren.
En dat toont dan vervolgens van alles aan. Het zit in de hersenen, en, dus het is aangeboren, ja, dus het is,
ja,
de natuur.
Ja, dan gaat het los. Dan, ja, en hier, en dit is dus een voorbeeld van, ja, dat, dan wordt dat, dan krijg je de heartbeat law in de Verenigde Staten. En er was een democratische politica in Georgia recentelijk nog, die heeft hetzelfde gezegd als ik net zei, van ja, maar dit is een artefact van apparatuur. Nou, ze is zo ontzettend belaagd dat ze het heeft moeten intrekken.
Die werd gecanceld daardoor. Ja. Maar in Nederland is in de medische praktijk nog steeds de norm levensvatbaar. Of het theoretisch buiten de baarmoeder zou kunnen overleven. En vanaf dat moment krijgt het bescherming.
Nou, dat is door, nou weet ik even niet hoe die commissie heet, maar de commissie die de abortuswetgeving doorlegt, heeft gezegd, ontkoppel dat. Waarom? Omdat als er betere apparatuur komt, of ja, beter, in zekere zin betere apparatuur, hè, vooruitgang is altijd vooruitgang in een bepaalde richting, maar als er apparatuur komt die meer premature, te vroeg geboren kinderen in leven kan houden, dan zegt de SGP, dan moet de definitie van levensvatbaarheid veranderen. En dan moet ook de abortuswet veranderen.
Dus dat is helemaal niet zo'n vaste definitie?
Nee, ook zo'n definitie natuurlijk niet, want het hangt ook, dus steeds die levensvatbaarheid is ook een klassificatie. En steeds samen met nieuwe apparatuur veranderen die klassificaties. En dat is het punt wat mij boeit. En dan verandert het feit als maaksel. Als maaksel dat maakt, want dat maakt ook mensenlevens weer.
En daarachter zit een drang om controle te hebben over dat geboortekanaal. Om het vrouwenlichaam, oh, ja, te beheersen.
Ja.
Want de samenleving plant zich nou eenmaal voort via het vehikel van de vrouw.
Ja.
Stel als gedachte,
of zwangere persoon. Hè?
Zwangere mannen bestaan ook, ja, volgens sommige definities, volgens sommige,
ja,
kwalificaties.
Ook een klassificatiekwestie, ja.
Maar stel theoretisch dat er een pil zou komen die je gewoon zelf zou kunnen draaien. Een cocktail.
Ja.
En dat je zelf helemaal zou kunnen bepalen of een vrucht loslaat of niet. Dus dat je zelf, ja, een zwangerschap zou kunnen afbreken of beheersen of wat dan ook.
Die pil die is er al lang.
Ja, maar
die is al sinds de jaren 80.
In sommige gevallen heb je curettage nodig. Dus het is niet helemaal 100% dat het werkt. Maar wat ik eigenlijk bedoel is, wat als je het helemaal weg zou kunnen halen bij de dokter, bij de apotheker, ja, bij de wetgever. En dat de vrouw, ja, het helemaal zelf zou kunnen doen.
Ja, dat, dan heb je de situatie die vrouwen al sinds de oudheid nastreven. Het is de drang om een ongewenste bevruchting ongedaan te maken, die is al zo oud dat je, ik noem het maar ergens een hele natuurlijke drang. Want het is, draai het eens even om. Denk eens even na dat je wil niet zwanger zijn, maar je bent wel bevrucht geraakt. En dan zeggen andere mensen, zet een is gelijkteken tussen bevruchting en bevalling. Dan gaat jouw lijf opzwellen, je tepels gaan pijn doen, er groeit iets in je lijf wat je er absoluut niet wilt hebben. Nou, dat is een drama. Sommige vrouwen beschrijven dat als een langdurige verkrachting. En met de bevalling, die altijd pijnlijk en indrukwekkend is, daar nog eens on top of it. Dat soort beschrijvingen heb ik gezien. Nou, sinds de oudheid proberen vrouwen al de gekste dingen om dat niet te laten gebeuren. En zijn er sommige mannen die de gekste dingen doen om ze te dwingen tot, hè, de bevruchting is bevalling, ze te dwingen tot uitdragen en baren. Dat is bizar, dat is mensonterend. En dus hebben vrouwen altijd al naar eigen middelen gezorgd. Het heet ook helemaal geen abortus. Hè? Het woord abortus kwam pas rond 1880 op. Het heet het opwekken van de menstruatie. Van de maanstonden of zelfs maanstonden. Er waren ook geen zwangerschapstests. Hier heb je weer de technologie die de klassificatie verandert. Want wat telt als zwanger? Ja, dat hangt mede af van de zwangerschapstest die beschikbaar is. En opwekken van de menstruatie werd je niet voor vervolgd. Dat kon je zelf doen.
Want vroeger was je niet zwanger, maar tegenwoordig pis je over zo'n buisje. Dan zie je zo'n rondje of zo'n streepje en dan weet je, oh, nu ben ik zwanger. En dan heeft dat een soort geldigheid.
Ja, dus vrouwen hebben in de 20e eeuw nog, de NVSH of zelfs nog, in de kliniek kon je aan opwekken van de menstruatie doen. En er werd er geen zwangerschapstest bij gebruikt. Dus dat liep men in het midden. Toen waren er zwangerschapstests. Maar de eerste curettages was ook iets wat vrouwen zelf hadden bedacht. Het kwam niet uit het medische circuit, deden vrouwen zelf met de Del M menstruation kit. Menstruation kit, niet abortion kit. En dan zeiden ze ook tegen elkaar, geen zwangerschapstest, want ja, het kan nu wel, je kan nu weten. Maar ja, wat weet je dan helemaal? Hè? Dat een zaadcel heeft die eicel bereikt. Wow, heilige zaadcel. En nu heb je tests die kunnen, daar kan je mee zien dat de zaadcel een eicel heeft bereikt, een zaadcel je eicel heeft bereikt, nog voordat zij samen zijn ingenesteld. En het fascinerende is dat op die test staat niet zaadcelalarm, er staat zwangerschapstest.
Weer een verschuiving van de definitie.
Ja, verschuiving van de definitie. En jij klassificeert dat als zwanger. Terwijl we al aan een spiraaltje gewend waren. Dat mocht nog los, de bevruchte eicel nog voorkomen dat die innestelt. Maar nu dat eindelijk medicamenteus kan. Op een veilige manier. Waarvan de Wereldgezondheidsorganisatie zegt, geef dat in godsnaam vrij. Want het is veilig, bevordert de autonomie. Maar ja, we noemen het abortuspil. En aan abortus kleef je dat hele zware. Want dat woord is ontstaan als abortus provocatus in het begin van de 20e eeuw. En dat sloeg het op gevorderde zwangerschappen, waarbij het leven van de vrouw bedreigd was. En artsen vochten ervoor dat abortus provocatus mocht, als het door hen werd gedaan. Maar En dat moest dan gebeuren als de vrouw anders doodging aan de zwangerschap. Daar stamt het woord abortus provocatus van.
Dat was de definitie. Er zit vaak achter zo'n harde definitie of kwalificatie of zo'n zogenaamd objectief feit een drang om iets voor elkaar te krijgen, om te manipuleren, om een soort wens tot uiting te brengen. Je zei dat je zelf werkte als jonge psycholoog in een kliniek. Ik heb geen idee wat je precies deed.
Ik had een hbo-opleiding en die heette N20. Een heel raar allegaartje. Kinderverzorging en opvoeding en handarbeid.
En wat moest je dan doen de hele dag?
Ik geloof dat ik in geen van de drie erg goed was, eerlijk gezegd. Nou, dat was wel heel bijzonder. Ik werkte in de kinderpsychiatrische kliniek van het Academisch Ziekenhuis Groningen. En daar werden kinderen opgenomen ter observatie 3 maanden lang met echt forse problematiek. Maar ik weet niet waarom je over dit onderwerp begon eigenlijk.
Dan ben ik zo benieuwd ben wat in jouw leven de grote openbaring is geweest. Dat je dacht, goh, wetenschap lijkt zo hard, maar je moet eigenlijk veel zorgvuldiger kijken naar de kwalificaties erachter.
Oh ja. Nee,
wanneer die motorkap voor jou open ging.
Ja, ja, ja. Nee, dat was later eigenlijk door de toevallige opleiders die ik tegenkwam. En dat waren filosofisch geïnteresseerde psychologen en er waren ook filosofen. Ik ging filosofie erbij studeren. Dus dat langzaam begon ik te begrijpen. Oh ja, een feit moet je niet zien als een rechtstreekse weerspiegeling van de werkelijkheid, maar als een, ik noem het ook wel eens als een samengebald argument. Het is het einde van een heel proces en dan komt er een uitkomst en dan krijg je dat als samengebald. Ik heb in mijn hoofd de vergelijking gemaakt met een bitterbal. Dat klinkt ordinair, maar dat bedoel ik niet. Kijk nou eens naar zo'n bitterbal als je op receptie staat en ga je dan afvragen, hoe is dat ding tot stand gekomen? Nou, dan kom je bij weilanden met koeien, bij fabrieken, bij de papierindustrie, bij vrachtwagens, bij allerlei soorten werknemers. Dus al die voorbereidende processen en dan dat samengebalde ding. Nou.
En hij ziet eruit als een natuurproduct. Alsof hij aan een boom zou groeien. Alsof je ergens een plantage hebt van bitterballen die je koud kunt oogsten.
Ja, mijn vrienden die in de appelteelt zijn gegaan, die leren mij dat het zelfs niet voor appels geldt. Dat is zo ingewikkeld. En dan hoeven zij niet eens al het werk te doen, want de genetica van de pomologie die is al lang voor aan hun vooruit gegaan. Maar er zit dus onbeschrijfelijk veel menselijke arbeid aan die appels die daar aan de bomen hangen. Zijn ook eindproducten van allerlei bewerkingen.
En dat is je vak geworden. Of, dat is
mijn
eigenlijk
fascinatie.
Je oeuvre. Maar ja. je grote bestseller was, na je proefschrift had je de depressie-epidemie.
Ja, dat jij dat weet, ja.
En daarna heb je een groot boek geschreven dat ging over ziekte meer in algemene zin. Over de DSM onder meer en over diagnoses.
Ja.
En steeds komt dat thema terug van, wat zijn nou eigenlijk die feiten die eraan ten grondslag liggen?
Ja, omdat er in mijn ogen grote onrechtvaardigheid ontstaat. In het laatste boek, Even dus Baby, heb ik de vergelijking gemaakt met slavernij. Je kunt zeggen, oh wat prachtig, die hele mooie grachtenpanden hier in Amsterdam en al die kunst en zo. Maar als je gaat zeggen, wat zijn de ingrediënten van deze dingen die zijn ontstaan? En je gaat echt goed kijken, dan kom je bij slavernij uit. Je kunt zeggen, oh wat mooi, zeg van ja, we weten van de ovulatie en hoe lang de zwangerschap duurt. En we hebben heel veel kennis, hè, dus we bewonderen wat er daar, die plaatjes van de inhoud van de zwangere buik. En we zeggen nooit, hoe zijn die eigenlijk tot stand gekomen? En toen begon ik dat wel mij af te vragen, omdat ik zo'n klein hoofdstukje voor mijn boek wou maken. En toen ontdekte ik hoe naïef ik zelf eigenlijk heel lang was geweest. Want er zijn wel vrouwenlichamen nodig. Hè? Als je alleen al kijkt hoe de ovulatie, hoe stel je dat in godsnaam vast? Want vrouwen worden in het wild zwanger, dus je weet nooit wanneer ze precies zwanger zijn geworden. Je kan ze niet in een lab bevruchten en dan gaan kijken. Bovendien kan je niet zomaar door dat lichaam heen kijken. Dus hoe?
Dat is eigenlijk de bron van alle kennis, ja, over dat onderwerp.
Wat is daar, wat zijn de ingrediënten van die feiten die wij zo voor lief nemen? Waarvan wij zeggen, dank u wel, goh, interessant.
Hoe zijn die tot stand gekomen? Ja. Het is angstaanjagend als je de deur openzet naar een soort skepsis en het niet meer zo makkelijk gelooft. Want elke dag in de krant, en kranten zijn net de instituten, lees je wel weer een wetenschapsbericht.
Ja.
Waar je vervolgens gaat denken, ja, maar hoe groot was eigenlijk die groep die ze onderzocht hebben? Hoe hard zijn eigenlijk die statistieken? Wat zijn eigenlijk de definities die eraan ten grondslag liggen? En het wordt dan samengevat tot een klein berichtje, pindakaas is goed voor het hart.
Nou, ik vind dat nu hier toch in het gebouw van de NRC zit, dat de wetenschapsbijlage echt steeds beter is geworden de afgelopen jaren.
Dat is uitstekend, daar werken fantastische mensen.
Juist omdat er wel de ingrediënten van de feiten worden besproken. Juist wel. En dan kan je meer bewondering krijgen voor wetenschap. Net zoals je... Je doet een kok eer aan als je luistert naar het verhaal. Hè? Dat kunnen ze dan zo zeggen. En dat ingrediënt komt daar vandaan en dat komt daar vandaan. Als jij daar niet naar wil luisteren en je vreet het maar gewoon op, dan beledig je de kok. En je kunt een goede wetenschapper, als je die juist vraagt van hoe ben je hiertoe gekomen. Wetenschappers horen trots te kunnen zijn op wat ze gemaakt hebben.
En dus met liefde die deur open te zetten en te zeggen, kijk hier
maar,
zijn mijn statistieken,
ja,
dit is
maar
mijn methode, schiet raak als je kritiek hebt.
Soms is kritiek ook goed. Ik denk aan de boeren en het stikstofbeleid. Soms zijn die boeren ook volslagen onredelijk, maar ze mogen wel vragen, hoe heb je dat dan gemeten?
Maar dat is toch de kern van de wetenschap? Dat is toch de essentie dat iemand probeert jou theorie omver te schieten met andere gedachten en feiten.
Ja,
dat is,
dat is
de hele essentie van het bedrijf.
Maar dan ook dat je achter je theorie kunt gaan staan. Daar moet je voor zorgen. En dan moet je de tijd voor krijgen. Dus er moet niet een enorme publicatiedruk zijn, zodat je alleen maar oude gewoontes kunt volgen en rommelige definities gebruiken die iedereen gebruikt. Nee, je moet trots kunnen zijn op wat je maakt en erachter kunnen gaan staan. Net, kom maar weer met die koks. Net zoals je trots kunt zijn op deugdelijk voedsel wat je voor mensen bereidt. Dus dit is helemaal geen ondergraving van de wetenschap. Dit is juist enerzijds meer bewondering voor wetenschap creëren en anderzijds meer verantwoordelijkheid neerleggen bij wetenschappers en bij beleidsmakers van geef mensen daar dan ook de ruimte voor.
Maar er is ook een drang om wetenschap toepasbaar te maken. En dat heb je beschreven in het boek over diagnose, dat soms om geld te verkrijgen er wordt gezegd, ja, we willen wel weten dat het uiteindelijk een toepassing voor de mens krijgt. Dus mooi fundamenteel onderzoek naar een wormpje dat heel lang kan leven. Wordt niet gefinancierd. Dat was C. elegans, het wormpje.
Oh ja, dat zit een betere mens. Ja.
Als ze niet op een gegeven moment zeggen van, ja, maar heeft het een toepassing voor de mens? En zo zie je Dat vond ik zo'n mooi voorbeeld. Dat er allemaal druk is op de wetenschapper.
Ja.
Om het wat aan te scherpen. Om het wat sterker te maken.
Nou ja, en om meteen al, je moet meteen al relevant zijn. Ik denk dat een deel van de verklaring voor de enorme toename van mensen met een psychiatrische diagnose is ook dat er die fMRI-apparaten kwamen waarmee je hersenen kon scannen. Maar daar wilden mensen, wetenschappers graag mee aan de slag. Maar ze moesten wel acuut zeggen waarvoor dat nuttig was. Nou, dan gaan wij wel stoornissen genezen. Ja, dat soort claims ga je dan doen als fundamenteel onderzoek niet meer mag. Maar als je meteen moet zeggen hoe nuttig dat wel is,
als er druk
dan sta
op ligt.
Je onder druk.
En dan krijg je dus dat er een iets te harde claim wordt gemaakt.
Ja.
En dat vervolgens een weerslag krijgt in de medische praktijk. Ja. Waardoor veel te veel mensen psychofarmaca slikken.
Ja, ook dat de kranten mee gaan doen, zie je wel. De hersenen van de autisten hebben opgelicht. Ja, maar ja, misschien is het dan maar zo dat het zo gaat. Dat weet ik ook niet, maar ik blijf toch pleidooien houden. Ik heb een keer de zinsnede bedacht, en die is ook in de kop boven een artikel gebruikt. Het verdriet van de wetenschap is dat ze slechts wordt bewonderd om wat ze niet kan zijn. Dat verwijst ook een beetje naar vrouwen. Hè? Het verdriet van vrouwen is dat ze slechts worden bewonderd om wat ze niet kunnen zijn. Namelijk maagd en hoer tegelijk. Dat lukt niet. En het verdriet van de wetenschap is ook dat ze slechts wordt bewonderd om wat ze niet kan zijn. Want ik hoorde jou net ook zo ongeveer zeggen van ja, dus wetenschap is helemaal niet zo objectief of zo, zeggen mensen dan. Ja, maar je stelt de verkeerde eis.
Dat hoeft het ook niet te zijn.
Nee, dat hoeft niet.
Want ze hoeven niet met de definitieve waarheid te komen zoals Mozes van den Berg kwam gerold. Nee. Met jongens, zo zit het.
Nou, we hebben gezien, zeg ik nu met Karl Popper, wat er gebeurt met de wereld als mensen definitieve waarheden claimen. Popper zei al, in naam van de zekerheid is er meer ongeluk aangericht dan in naam van de onzekerheid.
Toch wordt wetenschap daar wel vaak voor gebruikt.
Ja, het verdriet van de wetenschap is.
Ja, want tijdens corona, dan was bijvoorbeeld het aantal coronadoden. Toen ontstond er discussie over de definitie van een coronadode.
Ja, heel goed.
Is er iemand gestorven in het ziekenhuis die toevallig ook corona had, maar daar lag met een andere aandoening?
Ja.
Of is die gestorven aan corona? Maakt nogal verschil.
British Medical Journal had een heel mooi open artikel over wie heeft er eigenlijk, hoe tellen we het aantal coronapatiënten? Op basis waarvan? Doe je dat op basis van dat een persoon zich ziek voelt? Door wie moet dat ziek voelen dan zijn vastgesteld? Moet dat ook door een arts? Of doe je dat op basis van een test? En wat voor test moet dat dan zijn? Als je ziek bent op basis van een test, maar je ervaart niks als persoon, moet je dan meetellen als een coronapatiënt of niet? En British Medical Journal keerde zich, of de auteur van het stuk, keerde zich tegen het idee dat we aan iets technologisch ontworpen door een farmaceutisch bedrijf. Ik ben de farmaceutische bedrijven dankbaar overigens in de coronatijd. Maar moeten we nou ook die bedrijven gaan laten bepalen wie we tellen als een coronapatiënt? Dus zelfs dat is niet simpel. Ook hier heb je weer een feit wat vol ingrediënten zit. En daar moet openheid over zijn en diep respect voor de wetenschappers die daarover nadenken en daar open over zijn.
En je zegt, ik ben dankbaar aan de farmaceutische bedrijven. Tegelijk is het ook waar dat er ongelooflijk lekker verdiend is in die jaren natuurlijk.
Ja.
Het is wel de glijdende schaal waarmee je langzaamaan dieper het zwembad ingaat, je voetjes net niet meer de bodem raken en je denkt, ben ik een wappie aan het worden?
Het verschil tussen wappies en niet-wappies is, wappies zeggen gewoon vaccinatie is vergif, punt.
Die komen ook niet met feiten en claims en onderbouwingen.
Nee, helemaal niet. Dus net zoiets als abortus is moord, punt, klaar. Dwing ze tot dragen en baren, zeg ik, denk ik dan. Of dan zeg ik pro-dwangbeweging. Dus dat is gewoon, dan werk je met kreten. Maar een niet-wappie, die kan onzekerheden bespreken, maar dan met argumenten erbij. En zo bezien lopen er aan de universiteiten ook wappies rond, want die geven nooit argumenten. Die zeggen gewoon A is B, punt.
Schrijf nou maar op en vul dit in de tentamen en dan reken ik het goed.
Zo wordt er heel veel met studenten omgegaan ook. Studenten zijn eigenlijk net zo vies als het grote publiek. Als studenten alleen maar handboeken met slotconclusies uit hun hoofd moeten leren. Ja, dat is ondemocratisch en je neemt ze niet serieus. Dus neem ze ook mee in het idee van feiten die uit ingrediënten bestaan, die weer consequenties voor mensenlevens hebben.
Dus wie echt van wetenschap houdt, die omarmt de skepsis.
Ja, skepsis wil ik niet eens zeggen. Die omarmt het gedegen nadenken met morele verantwoordelijkheid. Dus skepsis wil ik er echt uit hebben. Want je kunt heel goed zinvol over klassificaties nadenken. Het heeft geen zin om... Het is idioot om iemand als mij mee te rekenen als je armoedecijfers gaat maken. Ik noem het maar als voorbeeld. Sommige klassificaties zijn onzinnig. En andere klassificaties zijn veel beter doordacht.
Dat is gewoon een gezonde discussie. Heb je veel kritiek gekregen van bijvoorbeeld psychiaters destijds, ja, toen het ging over de depressie-epidemie?
Destijds wel, ja. Het was hele gekke kritiek. Ze hadden het boek werkelijk niet opengemaakt. Op de eerste pagina al staat: ik weet dat mensen diep ongelukkig kunnen zijn. En daar kunnen we zeker het woord voor depressie voor gebruiken enzovoorts. Maar goed, als je depressie gebruikt, dan frame je het ongeluk ook meteen als iets psychiatrisch. En mensen kunnen door heel veel oorzaken ongelukkig zijn enzovoorts. Nou, zo opent het boek al.
Je kan ook reden hebben om ongelukkig te zijn.
Ja, reden genoeg.
Is het dan iets medisch of heb je gewoon een ongelukkig leven op dat moment?
Ja, en dan niet gewoon. Maar ja, als je gaat zeggen, die mensen die nu bij Ter Apel buiten moeten slapen, die krijgen te weinig depressiebehandeling. Ik zou zeggen, ze krijgen te weinig tenten, te weinig plek voor een beetje een leven. Maar goed, dat is toen. Maar dat was toen. Toen was Nederland nog erg onfilosofisch. Dat heeft toen heel onder hoogleraar psychiatrie vooral heel veel weerstand opgeroepen. Ja.
Die voelde zich toch aangetast of aangevallen?
Dat echt niet nodig was. Eerlijk gezegd, ik had boosheid vanuit de politiek verwacht, niet vanuit de beroepsgroep.
En die kwam niet vanuit de politiek?
Nee, vanuit de politiek kwam niks.
Kan kritiek je dan deren? Of denk je, nee, ik heb mijn onderzoek goed gedaan, ik sta sterk?
Het is heel vervelend, want om elke keer verkeerd weergegeven te worden. Ik hoor het nu nog steeds via dat er wordt gezegd: ja, dat is die vrouw die depressie ontkent. Nog steeds. Studenten zijn daarmee opgeleid. Die zijn nu zelf psychiater.
Exact dat, wat niet in het boek staat, wordt staat dan de niet. Samenvatting.
Ja, het staat er helemaal niet in. Maar dat, Maar goed, ja, dat blijft hangen en dat is vervelend. Maar ik weet tegelijk, ik kijk dan naar politici die daar de hele tijd mee moeten dealen. En dan denk ik, nou, weet je, dan heb ik bewondering voor hun. Dat ze hoe sterk ze dan blijven staan.
Je hebt ooit in een interview iets gezegd dat me altijd is bijgebleven, waar ik heel vaak aan terugdenk. Je zei iets in de trant van: alles komt met een prijs in het leven. Voor alles wat je krijgt, lever je weer iets in. En voor alles wat je inlevert, komt er uiteindelijk wel weer iets terug. Er bestaat een soort balans.
Ik wist niet dat ik zo'n evenwichtig mens was, eigenlijk. Eerlijk gezegd,
ik vond het een heel realistisch citaat.
Ja, het lijkt mij wel te kloppen. Maar als je mij had gezegd dat het van iemand anders kwam, dan
had je het ook geloofd.
Ja, dan zou ik denken, oh ja, dan moet ik in mijn oren knopen.
Het ging in het geboorte boek ging het ook over de generaties. Als je kijkt naar het vertrouwen in de wetenschap, dan is dat ook een soort reis die je tijdens jouw leven hebt meegemaakt van de antipsychiatrie van de jaren 70 naar het vol omarmen en het biologisch maken in de jaren 90 en 2000. Ja. En dan nu een tijd waarin alles lijkt te wankelen.
Ja. Zeg je, wat bedoel je met alles wankelen? Bedoel je dan vooral als het om psychiatrie gaat? Of bedoel je in de hele samenleving?
In de samenleving bedoel ik. Dus niet in de wetenschap. Mm-hmm. Dat staat allemaal ferm overeind. Maar daarbuiten zeggen mensen steeds vaker: mm-hmm, ach, ik heb andere bronnen. Ach, ik heb mijn eigen mening.
Ja.
Ach, volgens mij zit het anders.
Ik weet niet precies waar dat aan ligt. Ik weet wel dat toen ik mijn hbo-opleiding deed, toen werd mij verteld dat ik, moest ik ook voor klassen moest ik lesgeven, werd mij verteld dat ik die leerlingen altijd moest zeggen: nou, je moet een mening hebben, kom eens met je mening. En toen dacht ik al, ja, maar een mening, dat kan toch niet zo, maar je moet toch argumenten hebben voor een mening. Je kan er niet zomaar met een mening komen. Nou, je ziet dat dat wel zo zich heeft ontwikkeld. Mensen roepen voor: nou, dat is mijn mening, punt, einde gesprek.
En ook echt einde gesprek, en dat is het jammere.
Ja, en dat is, ja, als argumenten niet meer tellen, dan gooien mensen alleen maar deuren dicht. Of gaan ze elkaar op elkaars kop slaan. Maar tegelijkertijd, en dat vind ik een grote lastigheid, dan breng ik ook tegen mezelf in en tegen mijn eigen werk. Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om al die argumenten te volgen. En dus ik doe een erg beroep op de cognitieve vermogens. Maar ja, daar denk ik mezelf dan maar uit door te denken. Degene die daarin het beste zijn, die moeten daarin de grootste verantwoordelijkheid dragen. Net zoals degene die het beste zijn in handenarbeid, in huizen bouwen, die moeten daar de grootste verantwoordelijkheid dragen. Dus mensen die een universitair salaris krijgen aan universiteiten werken, die moeten een hele grote verantwoordelijkheid dragen voor van welke ingrediënten hun feiten eindproducten zijn. En dat is hun taak. En die ontlopen ze nu vaak door zelfs aan studenten te vertellen dat feiten de werkelijkheid weerspiegelen. Er zijn een hoop academici die zo denken en zo praten.
Zo zit het nou eenmaal. Kijk maar, de hersenen lichten op.
Uit onderzoek is gebleken dat.
Het brein heeft gesproken, het is de biologie, kan ik ook niks aan doen.
Terwijl als je goede hersenwetenschappers leest, of er zijn heel veel hersenwetenschappers die haarfijn uitleggen dat hun werk, hun uitkomsten, dat er heel veel ingreep en bedenksels en keuze en beslissing in zitten. Dus onderling voor elkaar schrijven ze dat op en ze schrijven het ook wel eens voor anderen op. En ze zeggen, die hersenen lichten helemaal niet op. En die plaatjes van ons, die communiceren berekeningen. Dat is een weergave van berekeningen. En die apparatuur is ook door mensen ontworpen. Die apparatuur doet ook mee in wat we eruit krijgen. Dus dat vind ik eerlijke wetenschap. En ik zou vinden dat zo een echt wetenschappelijke opleiding ook in elkaar moet zitten. Dat je dat gedegen meekrijgt. Gebeurt natuurlijk ook op veel plekken.
Maar het is natuurlijk ook zo dat de wetenschap over sommige dingen geen uitspraak kan doen, omdat ze er niet over gaan. Wat is rechtvaardig? Wat is een goed leven? Wat is leuk? Wat is jouw leven? Waarin ben jij wie je wil zijn en waarin niet? Dat zijn allemaal uitspraken die volgens mij buiten het terrein van de rationaliteit komen.
Het is ook maar hoe je de wetenschap definieert. Hè? Ik vind rechten bijvoorbeeld wel een wetenschap als het goed gebeurt.
De studie van het recht. Maar ja, dat is toch iets anders dan rechtvaardigheid?
Ja, bijvoorbeeld als je de abortuswetgeving bekijkt, dan bewonder ik dat, omdat daar wel heel diep wordt nagedacht wat telt eigenlijk als zwanger. Althans, nee, ik moet zeggen, ik bewonder dat als daar wel heel goed wordt nagedacht. En dat gebeurt ook vaak. Dus dan denk ik, oh ja, wat prachtig gewoon. Hoe gedegen.
Hoe goed je kan nadenken. Hoe goed je dat debat kan voeren.
Ja. En je ziet juristen ook, wat telt als moord? Dat is ook een hele ingewikkelde. Dat is veel ingewikkelder dan je denkt.
Wat is moord? Is dat ingewikkeld?
Ja. De Hoge Raad heeft ooit de definitie van moord versoepeld. En dan was het, wanneer is het doodslag en wanneer is het moord? En toen kwamen er minder veroordelingen wegens moord. Dus dat is allemaal heel verantwoordelijk werk. En dat gebeurt in het besef dat klassificaties hebben consequenties.
Is het ook een afrekening met je katholieke opvoeding? Dat je de ratio omarmt en dat je graag wil zien wat er achter al die gedachten zit?
Ik weet dat mijn opvoeding was niet zo zwaar katholiek, want mijn vader hield de hele boel al straal voor de gek toen ik klein was. Dat bracht mij in grote moeilijkheden, want ik deed dat op school dan ook. Want ik dacht dat je dan leuk was, maar dat vonden ze op school niet. dat enorme denkerige van mij, als ik het dan moet psychologiseren, dan denk ik dat het is ontstaan doordat mijn ouders alle situaties altijd zo verschillend zagen. Dan was ik als kind bij geweest en was er iets gebeurd. En dan had pa versie A en had ma versie B. En nu waren alle twee totaal verschillend. Zoals ik als kind stond te kijken.
Dus jij leerde al jong van waarheid is niet zo'n heel vast gegeven.
Dat je als iemand zei het zit zo, dat je dan heel goed moet gaan nadenken.
Ik vind ook een soort beschavingsideaal.
Ja.
Dat je het een manier van converseren. Dat je zegt, oké, ik denk dit om die reden. Ik ben er zo gekomen. Ja. Dat zit zo in elkaar. Ja. En dan kan die ander zeggen, oké, ik snap hoe jij er bent gekomen. Nu laat ik jou zien hoe ik er ben gekomen.
En ik ben blij dat je zegt die ander, want die ander moet daar ook toe bereid zijn. Die moet dan niet gaan zeggen, nou zie je nou wel dat je niet objectief bent en dat het waardeloos is wat je zegt. Het is net zoiets als wanneer een rechter zijn of haar oordeel zou motiveren, dat die ander dan zegt, zie je wel dat je niet objectief bent, want je hebt allemaal overwegingen. Dus dat verwijt van, oh, dus wetenschap is niet objectief, dan denk ik, oeh, nee, dit is niet wat ik heb verteld. Bij mijn lezing maak ik nu een laatste slide. Betekent het, wetenschap is dus niet objectief. Nee, staat er dan
op. Dit is juist wetenschap, dat je het onderbouwt.
Ja, en het woord van objectief, als objectief moet betekenen, weerspiegelt rechtstreeks de werkelijkheid. Nee, dan is het niet objectief, maar dat is ook een onzinnige eis. Dus net zoiets als zeggen, Sinterklaas heeft helemaal geen echte baard en daar dan boos over zijn.
Nou ja, daar zou ik nog steeds boos over kunnen worden.
Ja. Nou, die baard ze met een elastiekje aan de oren.
Komt dat boek over de kindertijd er dan nog? Ei, foetus, baby en dan door naar de kindertijd.
Ja, je kunt van alles. Hè, schooltype, de praktisch geschoold, hoog of laag geschoold. Dat soort klassificaties kun je doen. Dat weet ik niet. Ik ga schrijven als er aandrang komt. Maar ik heb dat de laatste keer wel in zekere zin bezuurd. Want ik zei, ik ga nooit meer een boek schrijven. En vervolgens heb ik 5 jaar alleen maar zitten schrijven. Dus, maar ja, Gods water over Gods akker. Als God me op een gegeven moment weer op de bureaustoel plant, dan is het zover. Maar,
en als die aandrang er komt.
Ja. Ja, ik ben niet gelovig, dat zal duidelijk zijn. Ik zeg Gods water. Gods water over Gods akker. Gewoon, als het gebeurt, gebeurt het. En gebeurt niet, dan niet. Ik zie wel.
Of meteen door naar dood.
Dan, ja, dat nou misschien wel. Want ik had het hersendoodprotocol gelezen van de commissie die de laatste protocol heeft samengesteld. En zo begon dan denken over een nieuw boek. Want ik was zo onder de indruk van die mensen, van de zorgvuldigheid en ook van de complexiteit van hun onderwerp. En dat er dan zo'n commissie bij elkaar gaat zitten en heel erg diep nadenkt. En dan,
over de vraag wanneer ben je dood?
Wanneer mag je constateren als arts dat iemand hersendood is? Ja, dan word ik, ja, het is gek om in dit verband te zeggen, dan word ik blij van mij. Ik word blij van zorgvuldigheid en van verantwoordelijkheidsgevoel.
Mooi is dat.
Ja.
Dankjewel dat je langs wilde komen. Het was een groot genoegen om met je te praten. Dank je.
Ja, dank.
En dat was het uur voor deze week. En volgende week dan is er weer een uur. Het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar. Productie en techniek Jeanne Geerke. En mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week.